Die loopt. Ja. Goedemiddag allemaal. Het is 12 uur precies, zag ik net. Dus mijn voorstel is om te gaan starten. Jullie horen mij, Janine Houtvast van Amfi. En bij mij zit Anne de Munter, die straks ook een deel van de presentatie gaat doen. En we hebben nog een gast toehoorder, Claudia Grijn van onze afdeling Eerstelijns Geneeskunde, die het leuk vindt om dit concept een keer mee te maken. Wat ik jullie wil vragen is of je even om de beurt vertelt van welke GGD je bent, met hoeveel je aanwezig bent. Even van hoeveel, welke functies dat zijn. En ook eventjes zou fijn zijn hoeveel hebben al een wetenschappelijk artikel gepubliceerd. Dan heb ik een beetje een idee tegen welk publiek we praten. Op dia 2 staan die vragen. Sorry, op dia 2 staat een rondje langs aanwezige GGD'en met de vragen. Dus ik heb in ieder geval gehoord dat West-Brabant er was, dus misschien kan die starten met reageren.
Ja, we zijn met drie artsen aanwezig. Deze toets zit met de publicatie achtergrijs. Jij, Geert?
Een paar artikelen.
Een paar artikelen.
Een paar artikelen verder beperkte ervaring van andere mensen.
Ja, oké, dankjewel Annemiek. Volgende, dan ga ik even meer dichterbij. Hart van Brabant, is die er? Nee. Brabant Zuidoost, is die er?
Ja, Brabant Zuidoost met twee verpleegkundige infectiepreventie. Maar ik verwacht nog vier mensen en de ervaring is ook redelijk beperkt.
Oké, dankjewel. GGD Gelderland Zuid, is die er? Nee. Gelderland Midden?
Ja, hallo, je is Hans Beck, artsinfectieziekte. Ik zit alleen aan de telefoon.
Je zit alleen.
Kijk, ervaring.
Ja, oké. Dank je. NOG? Is er iemand van NOG? Nee. Is er iemand van IJsseland? Nee. Is er iemand van Twente? Oh, er komt net iemand nog aan. Hallo, wie is de GGD die nu inbelt?
Nijmegen.
Oké, Gelderland Zuid. Colette.
Yes.
Op de tweede dia staat de vraag die je nu mag beantwoorden. Met hoeveel zijn jullie aanwezig? Hoeveel functies? En wie heeft, is er artikelschrijfervaring? Maar dat kun je zonder die dia te zien, kun je dat ook antwoorden. Met hoeveel zijn jullie?
We zijn met z'n tweeën, Fleur en Colette.
Fleur en Colette, twee artsen en artikelschrijfervaring. Ja, Pleun wel, hè?
Voor mijn stage bij geneeskunde destijds.
Ja, oké. Oké, dan zijn we...
Janine?
Ja?
We hebben geen presentatie.
Die gaat Anne nu doorsturen, ja? Via de telefoon.
Dank je.
Jop. Oké, dan zijn we met vier GGD'en. West-Brabant is dat, Brabant Zuidoost, Gelderland Zuid en Gelderland Midden. Dus welkom allemaal. Ik bestart al Colette, maar dat volgen jullie zo in. Dan gaan we naar dia 3. Dia 3 is gewoon even het algemene verhaal. Zover waren jullie al. Dia 4 ook algemeen, dat in het najaar is er een volgende Teder Arena. Data volgen staat er, maar dat staat in de mail van Kirsten. Ik dacht dat ze zei 21 november, maar houden we dat moet in de mail staan die bij de presentatie worden. Maar in ieder geval het andere is dat we 19 september een live arena hebben. Dus dat wil zeggen gewoon aanwezig zijn op het Radboud. En daarbij ook een ochtendprogramma hebben. Dus daar ga ik straks aan het einde nog op in. Verder wensen en ideeën mogen aan Kirsten gemaild worden. Een accreditatie mogen jullie weer invullen en mailen aan mij en Maartje. Dan naar de dia nummer 5. Ik heb even een overzicht gemaakt van, ik dacht voor degene die nog weer wat willen herhalen van hoe zit het ook weer met alle onderzoeksmethodologie. Wat we afgelopen jaren, welke datum, welk onderwerp hebben besproken. Dus dan kun je dat makkelijk op de Amfi website opzoeken. En we hebben dus, vandaar dat we nu, want je ziet dat de meest recente was analyseren, dus we zijn nu aan de fase daarna het schrijven van een artikel. Dan dia 6. Even kort wil ik heel even schetsen van wat is een artikel. En daarna ga ik weer even terug waarom en wanneer ga je nu een artikel schrijven. Dus even, het gaat om een wetenschappelijk artikel. Dat is van belang, waarbij je altijd deze vijf paragrafen eigenlijk als basis hebt. En die werk ik op de volgende dia 7 wat meer uit. Waarom ben je onderzoek gaan doen eigenlijk? Of wat is het doel van je onderzoek? Staat in de introductie. Straks ga ik er heel uitgebreid op in hoor. Methode is eigenlijk het recept. Wat heb je precies gedaan? Dus als iemand een studie na wil doen, hè, als een kookboek, dan staat het precies in je methode. Wat heb jij nou gedaan? Resultaten kort, wat heb je gevonden? Discussie, wat betekent dit nou allemaal wat je hebt gevonden? En wat zijn je conclusies of wel aanbevelingen? En dan heb ik een beetje raar de samenvatting onderaan gezet. Die staat in een wetenschappelijk artikel altijd als eerste. Maar als je de chronologie van schrijven, is het meestal het laatste wat je schrijft. Ik interrumpeer even voor dit piepje. Er is een GGD bijgekomen, denk ik?
Ja, klopt.
En wie zijn, welke zijn jullie?
Ja, GGD IJsseland.
IJsseland, oké. Okay. En met hoeveel zijn jullie?
Ik ben in mijn eentje.
En je eentje en jij bent?
André Meeske.
Oh ja, André, ik hoorde je naam. Ja. En heb jij ervaring met artikel schrijven?
Nee.
Nee, oké, okay, ja. We zijn ondertussen op dia 7.
Oké, okay, dankjewel. Ja. En hoe deed ik het geluid ook alweer uit?
Dan moet je... dat staat op dia... Oeh, dat staat op een dia, André. Dat staat op de tweede of derde dia. Ja. Hashtag 16, geloof ik. Zoiets, ja.
Dankjewel.
Ja. Dus die samenvatting die staat onderaan. In de tekst uiteindelijk zat hij altijd bovenaan. Maar je schrijft hem pas aan het einde eigenlijk. Dus vandaar dat ik hem eventjes daar heb gezet. Nou, dan is weer even voor jullie scherp van... wat is nou ook alweer een wetenschappelijk artikel? En dan ga ik even terug van... ja, waarom zou je eigenlijk een artikel schrijven? Nou, dat zijn een beetje argumenten voor en tegen. Het voor is natuurlijk het belangrijkste. Als je een onderzoek doet en je resultaten hebt, dan wil je, ja, als professional hoop ik die kennis ook delen. Door te delen bouw je aan een, ja, aan een kennisinfrastructuur, kennis voor public health. Dus eigenlijk onderdeel van je, essentieel onderdeel van het werk staat, maar echt van je onderzoekswerk. En wat ik eigenlijk nog wil toevoegen wat er niet staat... Ik ga even door en kom. Nou, ik ga gewoon even door. Er is één GGD bijgekomen, maar dat horen we straks wel wie dat zijn. We zijn op dia 8. Wat ook belangrijk is, een ethisch aspect hierin. Je hebt mensen of data gebruikt, of mensen in ieder geval, hè, als je mensen hebt geïnterviewd of bevraagd, dan hebben zij daar tijd in gestoken en je hebt hen uitgelegd dat ze met een onderzoek, een wetenschappelijk onderzoek meedoen en dat dat ter kennisvermeerdering is. Dus eigenlijk als je dan je data niet publiceert, dan is dat ook niet netjes, niet ethisch naar die mensen toe. Dus dat is eigenlijk ook van een soort morele plicht die je hebt. Voor de rest is het, anderen kunnen er iets aan hebben van jouw resultaten, kunnen daar weer van leren en weer op doorgaan. Ja, en praktisch is het soms ook, vanuit de academie natuurlijk, is het ook een heel soort, misschien een doel op zich om je te profileren als persoon, als onderzoeker of als afdeling, instituut. Maar dat is echt natuurlijk secundair aan die andere argumenten. En schrijven is natuurlijk heel erg van, het kost tijd, het is vaak moeilijk. Soms kost het ook geld of in zin van menskracht in ieder geval. Dus het is niet niks, maar dat is dus ook belangrijk. Als je een onderzoek start, moet je ook wel weten dat je... door al die kost, tijd en moeilijkheid heen moet, want het is eigenlijk gewoon wel je taak om te publiceren. Dan dia 9. Hoe pak je dat nou aan? Nou, het belangrijkste is dat je eerst moet weten met wie gaan we nou eigenlijk schrijven. En meestal is dat het team waarmee je ook het onderzoek gestart bent, zal ik maar zeggen, en met wie je het onderzoek hebt uitgevoerd. Maar soms bij de publicatie moet je toch nog even weten van... ja, heb je bijvoorbeeld ook tijdens het schrijven heb je twee keer advies gehad van een statisticus. Ja, is die nou mede-auteur of is die niet mede-auteur? Nou, daar moet je het als groep over hebben. Of als kerngroep heb je het daar meestal over. Ik ben bij statisticus altijd heel erg van altijd erbij zetten. Want je krijgt geheid naar de hand iets, een statistische vraag die je dan zelf niet kan beantwoorden. En dan is het heel vervelend als je dan met hangende pootjes terug moet en de statisticus dan zegt van... ja, ik heb je eigenlijk niet als auteur erbij gezet, maar... ik wil toch nog een vraagje stellen. Dan voel je op dat moment zo vervelend dat je dat nooit meer doet. En de hem erbij, meestal een hem er niet bij zetten. Maar dat kan ook een haar zijn. Dus je moet, maar iedere co-auteur moet dus wel een wezenlijke bijdrage hebben geleverd. Dus dat is wel, daar zijn ook uitgebreide criteria ook bij tijdschriften opgeschreven hoor. Maar in ieder geval moet je echt wel iets gedaan hebben. Maar het kan dus ook zin zijn in de zin van veel geholpen met data-analyse. En misschien minder met het artikel. Maar als je veel data-analyse hebt gedaan, is dat ook een wezenlijke bijdrage. Wat dan belangrijk is, dat er altijd discussie volgt of een overleg volgt over hoe de volgorde van de auteurs is. En soms bij mensen die voor het eerst schrijven, die begrijpen dat nog helemaal niet. Wat is er nou aan de hand? Wat betekent dat? En dat wil ik nu uitleggen. Er is een soort... Het is namelijk zo dat hoe het auteurslijstje, dat voor de academie, als je in de universiteit werkt, dan telt het als je op de eerste plaats staat of op de tweede plaats. Of op de laatste plaats van het auteursrijtje. Of op de ene laatste plaats. Dus dat betekent de mensen die universitair werken. Die moeten opletten dat ze op een van die plekken staan. Maar als je dus met alleen maar universitaire onderzoekers bent. Ja, dan wil iedereen natuurlijk op die plaatsen staan. Ja, en dan is er gewoon een afspraak dat je dan gaat kijken. Van nou, wie heeft het. Eigenlijk is gewoon de onderzoeker is de eerste auteur. Die doet op het meeste werk. Die schrijft helemaal. En degene die op de tweede plaats zat. Is degene die eigenlijk het meest nauw heeft samengewerkt met die eerste auteur en die relatief ook heel veel werk doet. De laatste auteur is meestal een soort van degene die ook als het goed is veel werk doet. Maar ook wel echt de senior is van de groep, zal ik maar zeggen. En de ene laatste, ja, dat is dan net iemand nog een andere senior bij wijze van spreken. En iemand wat ik net zei als een statisticus een paar keer goed advies heeft gegeven, maar dus wezenlijk mee heeft gedaan. Maar niet enorm veel. Dan staat hij dus in het midden, zeggen we dan altijd. Dat is dus tussen 1 en 2 en tussen laatste en 1 en laatste. En maak tevoren goede afspraken hierover. En ik zie steeds meer dat eigenlijk bij wijze van spreken al bijna bij de start van het onderzoek gebeurt. Maar dat is op zich helemaal niet erg, want dat is gewoon, dan is het maar duidelijk. Volgende dia, dat is nummer 10. Dan ga je ook voordat je het artikel gaat schrijven... Of ja, eigenlijk toch ook al steeds vaker ga je tijdschrift kiezen. Want het maakt nog wel uit op het moment dat je gaat schrijven. Ja, het is natuurlijk heel onhandig als je eerst helemaal het Nederlands schrijft. En vervolgens wordt er goed besproken van, maar het is toch veel beter voor Engels. Dus dat is al wezenlijk, dat je gewoon weet van, ga ik het in het Nederlands of het Engels schrijven. Maar ook van, schrijf ik het voor een publiek wat heel erg desinfectieziekte is. Of schrijf ik het voor een publiek wat heel erg desmeteorologisch, epidemiologisch is. Of voor een public health publiek. Dat maakt heel erg uit. Want je hebt wel een onderzoek gedaan. Maar dat kan je soms met een verschillende insteek opschrijven. Soms maakt het uit ook of je een... bij sommige journals moet je geld betalen om het artikel te publiceren. Dus ja, als je dat geld van meestal iets van 1000 tot 1500 euro niet hebt. Ja, dan moet je dat tijdschrift niet kiezen, zal ik maar zeggen. Een impact factor is de maat van hoe hoog in de wetenschappelijke ranking een tijdschrift is. En dat is ook weer zoiets voor de universitaire of academisch werkende mensen. Die willen het liefst zo hoog mogelijk, maar je moet ook wel realistisch in zijn. Want als je een leuk onderzoekje hebt wat niet een hoog randomized controlled trial-achtig iets is, dan krijg je dat echt niet weg in een hoog tijdschrift. Wat je altijd moet doen, dat je als je iets voorlopig hebt gekozen, dan kijk je of dat soort werk ook wel, hè, jouw soort verhalen ook in dat tijdschrift staat. En als je dat tijdschrift dus hebt gekozen, is het handig, want je weet dan van hoeveel woorden mag mijn artikel zijn en hoeveel tabellen mag ik gebruiken. Dus dat is handig te weten voordat je gaat schrijven. En hoe kies je nog, wat nog tips zijn voor de methode van kiezen is, op een gegeven moment weet je wel welke tijdschriften er in je vakgebied zitten en het andere is... Want je hebt waarschijnlijk al veel literatuur op een rijtje staan. En als je ziet dat in die referentielijst van literatuur bepaalde tijdschriften heel vaak voorkomen, dan is dat waarschijnlijk wel een tijdschrift waar jouw artikel ook in past. Dan dia 11. Nou, dan starten met schrijven. Of meer, wanneer start je nou met schrijven? Eigenlijk zie je heel vaak in de praktijk dat... je hebt na de dataverzameling ga je je data analyseren. En bij de data-analyse ben je dus natuurlijk druk tabellen en figuren aan het maken. En eigenlijk meestal is het handigste als je het met alle auteurs eens bent of met de kerngroep van auteurs. Dat je nu echt de juiste analyses en de finale tabellen en figuren hebt. Dan ga je schrijven. Want dan weet je ook eigenlijk welke boodschap, wat is het belangrijkste resultaat. En dan weet je dus wat je voor die tabellen moet schrijven en daarna zal ik maar zeggen. Dan is het soms ook nog even handig om dan op dat moment met de onderzoeksgroep te bespreken van wat is nou echt, hè, je had in het onderzoeksvoorstel een doel staan, maar soms wijzigt dat doel een beetje door je analyses en tabellen. Dus wat is nou precies het doel wat je in je artikel schrijft? Wat komt er als kern uit de resultaten en wat is je belangrijkste boodschap? Want die drie dingen die vormen voor jou als jij de schrijver bent dan de rode lijn van je artikel. Ja, dan start je dus pas met schrijven. Dan de volgende dia, nummer 12. Hoe schrijf je nou een introductie? Nou, het belangrijkste is dat je met je introductie de vraag beantwoord van waarom wil je dit onderzoek gaan doen? En dus dat is een soort van overtuigen van de lezer dat dit een belangrijke studie is om die en die reden. En dat schrijf je door een bepaalde opbouw te gebruiken. En het belangrijkste is dat je altijd, en dat komt op volgende dia's uitgebreider, van heel algemeen naar heel specifiek gaat. Dat ga ik dadelijk bespreken, dus de trechtermethode. En terwijl je, als je dat doet, dan moet je dus de noodzakelijke informatie over het onderwerp goed vertellen. He, dus wat is er al bekend over dat globale probleem waar jij een onderzoek naar gaat doen? Wat is er nog niet bekend? Dat is heel belangrijk dat dat op een gegeven moment naar voren komt. Want dat nog niet bekend, dat is dus een soort van de gaten in de kennis. En meestal zit daar, of als het goed is in jouw lijn van verhaal, zit daar de reden van waarom jij het onderzoek doet. Dus en daarmee kom je dan tot het doel van de studie. Ja, en dan staat er nog een keer kortom, zie ik, dat is een beetje dubbel hoor. Maar het is nogmaals, de noodzaak en relevantie moet je echt aantonen. Nou, op de volgende dia, nummer 13, heb ik daar nog even een andere truc voor. Dat is de 10 keer waarom vraag. Je zou je kunnen voorstellen voordat je de introductie gaat schrijven. En dat je dan, en ik zeg het een beetje alsof je een introductie schrijft terwijl je nog nooit een onderzoeksvoorstel hebt geschreven. En dat is natuurlijk niet helemaal kloppend, want voor het onderzoek wat je gedaan hebt, heb je al een onderzoeksvoorstel geschreven. Dus je had al ooit een introductie gedaan. Maar je ziet ook wel tijdens het hele traject dat er toch ook nog wel heel veel ontwikkeling komt. Dus soms moet je toch weer met een beetje schone lei beginnen. Maar je zou dus kunnen denken dan van waarom is dit onderzoek zo belangrijk? Dus als iemand jou, een andere collega van je werk die niet jouw onderzoek kent vraagt van vertel eens wat ben je nou aan het doen van onderzoek? Waarom is het zo belangrijk dat je dat doet? Dat zou zo'n collega dan 10 keer de vraag kunnen stellen en dan moet je telkens antwoorden. Nou, omdat die ziekte zoveel voorkomt, omdat we er geen goede dit iets tegen hebben, omdat dit, omdat dat. Dus zo zou je even als oefeningetje voor jezelf kunnen kijken, wat zijn de meest cruciale punten waarom ik dit onderzoek wil doen? Nou, en dan zou je kunnen zeggen, als je die antwoorden dan sorteert van algemeen naar specifiek, dan voilà, dan heb je een introductie. En dan leg ik op de volgende dia, op dia 13, een beetje de trechtermethode uit. Nou, je ziet dus duidelijk hè, van breed naar smal, een omgekeerde piramide. Ik heb het artikel van dat vorig jaar gepubliceerd is, hebben we in Nederland een seroprevalentiestudie bij vluchtelingen gedaan over vaccine preventable diseases. Dat is een onderzoek van onder andere het RIVM, maar daar hebben Alma Tosman en ik toen ook aan meegewerkt. En je ziet het algemene onderwerp, we starten de introductie met er is een grote influx van vluchtelingen in Europa. Daarna gaan we door inzoomen op. En af en toe zien we outbreaks en ziektegevallen daardoor in Europa. Dan komt een beetje startend de probleemstelling. De WHO adviseert vaccinatie van vluchtelingen. En dan is eigenlijk de volgende is ook nog, dan zoom je dus iets meer in. En in Nederland hebben we het punt dat volwassen vluchtelingen niet standaard gevaccineerd worden. En zijn ze nou eigenlijk wel beschermd? Dus dat is een beetje wat ik toen straks zei, een kennishiaat. Dus we weten niet of ze wel beschermd zijn. En daarom willen we nagaan of ze dus beschermd zijn tegen die vaccine preventable diseases. En ik heb nog onderaan nog een stukje gezet. En meestal schrijf je dan naar achter het doel van waarom wil je dat doen? Dat is omdat je daarmee wil bijdragen aan eventueel nieuw beleid of wil weten of er nieuw beleid moet komen. Dus zo kun je een introductie opbouwen. En op de volgende, nummer 15... schrijf ik nog even een andere tip, wat soms, dat heeft te maken ook met die 10 keer waarom en die trechter. Wat soms handig is dat je een kapstok maakt. Dus inderdaad gewoon eventjes nog niet het hele verhaal opschrijft, maar eigenlijk alleen maar wat staat er in mijn alinea's. Nou, 1 alinea veel vluchtelingen, 2 alinea soms infectieziekte, 3 moeten vluchtelingen gevaccineerd, 4 moeten iets met doen we niet in Nederland en 5 daarom gaan we dat onderzoeken. Dus je begint eigenlijk heel kort en laat, dat kun je soms met de anderen bespreken en later diep je dat telkens, ga je daar telkens een groter paragraafje van maken. En uiteindelijk, ik heb op dia 16 even, dat moet je niet in detail lezen, daar gaat het ook niet om. Maar wat ik hierover wil zeggen, dit is, hè, als je het later wilt terugkijken, kun je nog goed zien, want dit is dus het artikel, de introductie van dat artikel van die asielzoekers. En je ziet één daarin, want het is de hele introductie. Hij mag dus enorm bondig zijn in introductie, dus dat is alleen maar mooi als je het heel bondig kunt vertellen. En het andere is, dat kun je nog een keer kijken, van dat je eigenlijk aanstreept wat ik net in die trechtermethode schreef, of in die kapstok, van hoe herken ik dat nou hierin? Hè? Voor degene die nog echt een artikel moeten gaan schrijven, dan zou je het nog even als oefening kunnen gebruiken. Oké, dat was ja, 16, dan gaan we naar 17, dan ga je daarna naar de methode. En wat ik toen straks zei, dat is dus echt een soort recept. En het moet heel precies geschreven worden. Het is letterlijk ook als een kookrecept, dat het maakt het uit of je 2 theelepels zout of 2 eetlepels zout erbij doet, zal ik maar zeggen. En zo moet het hier ook. Dus je moet allemaal precies zeggen wat je in welke volgorde bij hoeveel mensen en et cetera gedaan hebt. Nou, en dat zijn onder andere, dit zijn een beetje de standaard paragraafjes die je er altijd in zet. Design, populatie, variabelen, dataverzameling, data-analyse en ethische aspecten. Ik laat het even hierbij, omdat het te veel tijd vergt om dat dan weer per paragraaf te gaan bespreken. Maar weet dat het belangrijk is dat je hier doorheen loopt. En wat je altijd met dit soort dingen om te oefenen heel goed kan kijken, gewoon heel goed, niet letterlijk kopiëren van andere artikelen, maar wel slim kopiëren, dat mag ik misschien ook niet zeggen, maar gewoon kijken wat hebben anderen, hoe delen die het nu in, waar zetten die welke informatie en daar leer je enorm veel van. En op dia 18 heb ik even, maar daar moet je ook even doorheen klikken, dat is gewoon puur om te zien in dat artikel, hoe je inderdaad dus diezelfde kopjes, study design, study population, participant recruitment, data collection, nou op 19 serological analysis, 2.6 statistical en dan 2.7 ethics. Dus dat zijn hoe dat ook in dat artikel gedaan is en heel gestructureerd. Nou, bij het voordeel bij dit, dat is niet bij ieder tijdschrift dat je kopjes met nummertjes ervoor mag zetten. He, dus hier zit allemaal 2.5, 2.6, 2.7. Dat is heel fijn als een tijdschrift dat toestaat, want dan kun je het beter ordenen. Maar dat is helaas bij niet alle tijdschriften zo. Dan is het soms wat moeilijker om de hoofdkopjes en de kleinere kopjes duidelijk te maken. Dan pagina 20, de dia. Dat is, zijn er tussentijds vragen. Dus ik wou even nu een momentje van pauze. Kort van als iemand een vraag nu heeft, dan is het handig om die nu bijvoorbeeld te stellen. Ja.
Ik wil wel een vraag stellen, want je zegt eigenlijk heel stellig van je start pas met schrijven, hè, dan als je dat allemaal hebt afgestemd. Terwijl we eigenlijk in de opleiding heel erg gestuurd worden van je begint eigenlijk al je artikel te schrijven op het moment dat je je voorstel maakt.
Ja, dat is wat dat is een beetje wat ik toen straks zei. Ik zei zoiets van ik doe nou net als je de introductie schrijft alsof je nog geen onderzoeksvoorstel hebt geschreven. Het klopt, je onderzoeksvoorstel is zeker al een eerste opstap naar het artikel. Maar weet je hebt op een gegeven moment het onderzoeksvoorstel geschreven. Dan leg je dat eigenlijk weg en dan ga je je dataverzameling doen. En dan heb je dataverzameling af en dan ga je analyseren. En ik wil zeggen, pas als het analyseren echt af is en echt met iedereen besproken van dit is de goede analyse en de goede tabel. Dan zeg je, nu ga ik pas aan mijn artikel schrijven. En dan kun je natuurlijk slim even kijken van welke introductie had ik in het onderzoeksvoorstel en die zet ik nu ook weer in mijn artikel. Maar soms moet je daar wel even heel kritisch op zijn. Dus het klopt dat het een beetje een mengvorm is, maar soms heb ik het idee, soms moet je ook heel even weer afstand nemen. Je zit vaak veel beter in het onderwerp daarna, zal ik maar zeggen. Dus je kunt gewoon een kwalitatief betere introductie schrijven voor je artikel dan dat je toen kon voor je onderzoeksvoorstel.
Oké.
Ja? Ja. Nog een andere vraag van iemand? Oké, dan gaan we door naar dia 21, naar de resultaten. Dat is een weergave van de bevindingen, hè, wat je in je studie hebt gevonden. En eigenlijk wat altijd standaard is bijna, je start altijd met de beschrijving van je populatie. Dus welke mensen deden mee aan mijn onderzoek? Hoeveel waren dat? Hoeveel man en vrouw? Hoe oud waren ze ongeveer? Dat is bijna standaard en het is bijna standaard dat dan tabel 1 is altijd de tabel met de onderzoekspopulatie met kenmerken van die populatie. Voor de rest, je resultaten zijn heel feitelijk, dus niet interpreteren, er geen betekenis aan geven, dat gaat allemaal in de discussie. Dus het is echt heel getalsmatig. En wat je moet doen is altijd, je zet natuurlijk heel veel in tabellen en figuren, maar dan is altijd de kunst van wat je in die tabellen en figuren zet, alleen het belangrijkste, schrijf je dan ook nog eens letterlijk uit in de tekst, maar je gaat niet al helemaal opschrijven, zoveel procent was vrouw, zoveel procent in die leeftijd, zoveel procent in die leeftijd, zoveel procent. Dat, dus eigenlijk mag dat, de woordelijke onderdelen van de resultaten, is alleen het belangrijkste, zal ik maar zeggen. En op dia 22, de volgende, zie je even een voorbeeld van wat ik zei, die populatiebeschrijving. Dus inderdaad, hier staat bij resultaten. Nou, de tabel 1 is de kenmerken van de populatie. En je ziet als je even globaal bij de tekst kijkt, het begint ook in total 637 adult asylum seekers participated. Nou, je ziet dus die alinea's die gaan dus over de geïncludeerde populatie. En dan zie je op de 23, nou dan gaat het daarna door op de inhoudelijke resultaten, zal ik maar zeggen. En je ziet daar eigenlijk, dat is ook toevallig in blauw, figuur 1, figuur 2, table 2. Je ziet dus ook al bij die seroprevalentie, die paragraaf, eigenlijk wordt er al heel snel dus naar een heleboel tabellen en figuren verwezen. Dus dat is best, bij resultaten zie je vaak heel veel verwijzing naar tabellen en figuren. En dus kort, nou, als het goed is, staan hier kort dan de belangrijkste informatie weergegeven. Dan naar pagina of dia 24, de discussie. Nou, dat is, ik denk voor een deel het moeilijkste onderdeel om te schrijven. Omdat die, die volgt niet zo'n structuur als, of niet zo'n, je, voor introductie, methode en resultaten kun je nog, methode en resultaten zijn eigenlijk een soort van het makkelijkst. Dat is een beetje standaard hoe iedereen het doet, waarbij je het dan wel heel nauwkeurig moet doen. Introductie is dus ook een soort, ja, dat is echt een schrijfstijl die je moet hanteren. En discussie is ook een soort, ja, nieuwe manier van denken en schrijven wat je moet opschrijven. En daarnaast is het eigenlijk, vind ik, ook een soort onderzoekswerk nog. Want wat je heel vaak ziet, je zit dan met je onderzoeksgroep ook telkens te discussiëren. Wat willen we nou schrijven in de discussie? Dus wat vinden we er nou eigenlijk van? Dus het is ook nog een hele interpreteerslag die er gebeurt. En waar je niet op moet verkijken is dat, dat je de discussie dan even snel nog schrijft. Want in de praktijk is het bijna altijd zo, als een onderzoeker begint te schrijven, dan heeft hij de introductie geschreven. Nou, die gaat naar de mede-auteurs en iedereen geeft feedback. Nou, en dat gaat dan soms 3, 4, 5, 6 keer. Dat is nog even belangrijk, dat doe je niet in 1 keer. Dan de methode, de resultaten. Zo gaat het de hele tijd feedback heen en weer. Dan heb je al heel veel tijd gespendeerd als onderzoeker aan de introductie tot en met de resultaten. En soms heb je dan denk je, oh, ik heb nog maar een paar weken, als mensen met een deadline moeten werken, ik heb nog een paar weken voor die discussie. Terwijl die discussie, die vergt soms net zo goed nog, nou soms echt ook wel 4, 5, 6 versies voordat je die finaal hebt. Dus verkijk je daar niet op. En het is gewoon een, en het is wel het, is het, wel het leukste onderdeel, denk ik, van je onderzoek. Nou, hoe bouw je de discussie op? Eigenlijk het eerste deel, je begint altijd in de eerste paar zinnen, dat is de eerste alinea. Mag je nog een keer heel kort samenvatten van wat je gevonden hebt met deze studie. Maar zonder de details. Daarna ga je een heel groot stuk schrijven in paragrafen, dat is punt 2. Wat betekenen nou die resultaten en hoe interpreteren wij die nou als onderzoekers? En het belangrijkste, je gaat vergelijken met andere studies. Dus wij hebben in onze studie dit en dat aangetoond en dat is hetzelfde als die en die onderzoekers aantonen, maar vreemd genoeg is het anders dan dat die en die aantoonde. Hoe? En dan schrijf je, nou, dat komt waarschijnlijk omdat zij een ander design of dit of dat hebben. Dus dat is 2, is een hele exercitie. Je let erop bij punt 2 dat je heel erg de lijn volgt van hoe jij je onderzoeksvraag of je doel en je resultaat hebt opgebouwd. Dus ga ook heel chronologisch, zal ik maar zeggen, je items. Als je eerst wil weten, wat is de prevalentie van kinkhoes bij kindertjes, ik zeg maar wat, hè. En wat zijn de risicofactoren dat ze het oplopen, dan ga je eerst over die prevalentie schrijven en daarna over de risicofactoren. Dan is een onderdeel de beperkingen. Welke beperkingen heeft je studie en wat betekent dat voor de resultaten? En als laatste conclusie en aanbevelingen. Nou, dan op pagina dia 25 zie je even kort als voorbeeld de start met een samenvatting van de bevindingen. Nou, dus, this study showed that the overall seroprevalence. Nou, daar zie je in een paar zinnen even iets heel generieks. Daarna zie je het voorbeeld eronder, bespreek, interpreteer en vergelijk met andere studies. En dan zie je al de eerste zin, our findings for measles, rubella and bacteria are largely in line with those reported in recent studies in Germany. Dus dat wordt er naar 2 studies in Duitsland. En dan wordt er iets gezegd over een van die studies, die was namelijk, waren de leeftijdsgroepen niet vergelijkbaar. Dus zo ga je jouw resultaten bespreken aan de hand van andere studies en kijken wat nieuw is voor jou of wat anders is of wat beter is. Nou, en dan dia 26, daar ga je in op, ik had eigenlijk het kopje sterktes en beperkingen moeten zetten. Nu heb ik toevallig limitations en beperkingen Engels en Nederlands, zo bedoel ik het niet. Maar het belangrijke is, wat ik opschrijf, niet alleen ingaan op de limitations. Je moet ook je sterke kanten van je studie opschrijven. Dus verkoop je eigen werk. Maar dan moet je wel realistisch in blijven. Dus dat is Maar ook dus de kracht van, dit is de eerste studie die in zo'n grote onderzoekspopulatie of dit onderwerp heeft gebruikt. Of we hebben een heel representatieve steekproef. Of we hebben voor deze studie, dit onderwerp was nog nooit bestudeerd met gevalideerde lijsten. Dat zijn wij de eerste die dat gedaan hebben. Nou, daar ga je samen met je onderzoeksgroep op verzinnen. En als er beperkingen zijn, dan beschrijf je die beperkingen dus. Wat betekent het voor de resultaten? Dus je schrijft niet alleen, dit was een beperking, dit was een beperking. Maar ook, doordat we dus maar alleen maar onze studie in regio Oost, zal ik maar zeggen, in Nederland hebben gedaan. Hè, dat zien we af en toe bij de onderzoeken die we doen op SOA database gebied. Dan zitten we ook altijd te worstelen van, ja, wat wij nu in regio Oost hebben we dan de SOA data. Maar hoe representatief is dat nou voor Nederland? Dus dat moet je dan soms, is dat een beperking van misschien matig representatief? Dus dan moet je eerlijk zijn om dat weer te geven. En dan kan het dus zijn dat het misschien minder geldig is voor heel Nederland, zal ik maar zeggen. Dus zoiets moet je er soms wel bijschrijven. Maar dan schrijf je meestal maar, we denken toch, bladibla. Dus je verkoopt hem daarna ook weer. Dia 27. Daar zien jullie even een voorbeeld van de opsomming van beperkingen. Hè? En vaak gaat dat inderdaad echt als een rijtje. Firstly, secondly, thirdly. Nou, dat kan wel tot 5, 6 doorgaan. Dus dat is echt hoe concreet je dat doet. Maar je kunt ook een sterkte, en dan zeg je ook vaak gewoon een strength of this study. Dat, nou, hier was het gewoon dat 9 vaccine preventable diseases, dus dat vonden we veel, was een soort van strength of the study, zou ik maar zeggen. En dia 28 heb ik even, nou ja, kort een conclusievoorbeeld gezet. Wat je concludeert, en dan staat er een soort de tweede zin, these findings can be, nou, ze kunnen ze van waarde zijn. Nou, dat is een vrij brede conclusie hoor, maar soms is het heel moeilijk om heel specifieke conclusies te maken. Dat is niet altijd even makkelijk. Dia 29, dat is wel grappig, dat is de titel. Die zet ik ook een beetje onderaan en toevallig had ik vanochtend met iemand nog overleg over een artikel. En toen zei een van de mede-auteurs, die zei, ik vind de titel eigenlijk een beetje matig. En toen moesten ze allemaal wel lachen, want we hadden eigenlijk nog nooit naar de titel gekeken, want die had ze er gewoon opgezet. En soms kijk je daar helemaal niet naar. En pas als een artikel bijna af is, dan ga je denken van, hij moet wel mooi zijn. Dus dat komt soms ook pas aan het einde. Soms kun je dus focussen op wat nieuw is. Soms is het ook afhankelijk van wat het tijdschrift wenst. Bij sommige tijdschriften moet je er echt altijd bij zetten. Dan zet je iets als inhoud. Bijvoorbeeld over die vaccine preventable diseases. En dan dubbele punt. A cross-sectional study in the Netherlands moet je dan erachteraan zetten. Dus sommigen willen altijd dat je even het design en de locatie ook in de titel zet. Dus je moet altijd even kijken naar het tijdschrift wat die wensen. Dan dia 30, dat gaat over het indienen van bij een tijdschrift. Nou, even heel kort hoor, want het kan een heel lang verhaal zijn, maar het moet in ieder geval, je kunt gewoon in een tijdschrift altijd zijn, altijd instructies hoe de auteurs wat ze moeten doen. Daar moet je aan voldoen. Het is altijd een veel grotere klus dan je denkt. Ik denk degenen die het hebben gedaan ook wel het beamen. Het is niet in een uurtje, maar je zit echt heel erg te klungelen met die software en alles moet precies weer net anders dan dat jij dacht. Je moet een mooie aanbiedingsbrief schrijven, dat helpt vol. Van waarom wil je het onderzoek aan dit tijdschrift? En ze hebben waarschijnlijk al veel vaker op dit onderwerp en het sluit mooi aan, zus en zo. En jij hebt nog eens uniek dit gedaan. Dus een beetje mooie bla bla. Soms moet je van iedere mede-auteur ook weer een handtekening hebben bij indienen. En voor de rest moet je om het echt ingediend te krijgen geduld hebben. En soms is het gewoon meerdere keren weer indienen en krijg je het weer afgewezen helaas. Dia 31 is nog even van als je van de reviewers commentaar krijgt, dan is het tip van antwoord alle punten één voor één. Je moet dat echt, en doe het ook met mensen die daar ervaring hebben in jouw auteursteam. Dus je moet echt wat de reviewer heeft geschreven, die opmerking, die schrijf je in jouw tekst, jouw reactie eronder en je schrijft hoe je het in het originele tekst hebt aangepast. Als de feedback moeilijk is of vervelend, wees niet defensief, blijf beleefd. Dus dat is eigenlijk overal. Je begint ook bij die review echt eerst dat je heel erg wil bedanken dat de reviewers de tijd hebben genomen om jouw manuscript zo zorgvuldig, zo'n bla bla. En dus ook per punt ga je, ook al ben je tegen het commentaar wat de reviewer geeft, dan ga je dat toch heel netjes zeggen waarom je reden vindt dat je het zo wil houden of zo. Als je van een tijdschrift feedback krijgt van reviewers, dan is het wel vaak dat je kans op acceptatie groot is. Maar soms moet je dan nog echt wel 2-3 keer nieuwe versies indienen voordat het geaccepteerd wordt. Maar je bent dan al een eind op de goede weg. Want je krijgt het ook heel vaak gewoon binnen een dag terug van dit past niet in de scope van ons tijdschrift. En we krijgen heel veel artikelen en helaas. Maar dan is het kans bekeken. Zijn er vragen tot nu toe? Want dan is er nu even een moment om vragen te stellen, want dan gaat daarna Anne door. Geen vragen, dan geef ik het woord aan Anne.
Ja, nou, welkom allemaal maar, hè. Wat Janine heeft gevraagd of ik ook even mijn ervaringen wou delen met het schrijven van artikelen. Ik ben nu met mijn derde en vierde artikel bezig om te schrijven. Gaandeweg heb ik natuurlijk ook bepaalde ervaringen opgedaan. En dat doe je je voordeel. Soms geef ik ook tips, maar dat zijn natuurlijk wel de dingen die bij mij werken. Dat hoeft voor jou helemaal niet zo te werken, maar misschien herken je ook het een en ander. Hoe begin je? Dia 33. Wat voor mij heel erg werkt is om echt voor een artikel te gaan zitten sowieso natuurlijk. Maar ook om dat op zo'n manier te doen dat ik, waar ik zelf gewoon het makkelijkst in schrijf. Hè, zo kan het zijn als ik data aan het analyseren ben, dan vind ik het helemaal niet erg als dat in een drukke omgeving is. Of als er mensen om me heen lopen of als er muziek op de achtergrond staat bijvoorbeeld. Maar als ik aan het schrijven ben, dan heb ik echt geen eigenlijk geen afleiding bij hebben. Omdat ik dan het makkelijkst in die flow raak om goed te kunnen schrijven. Nou ja, zo heeft iedereen denk ik zijn eigen schrijfbubbel. Maar dus wil je lekker efficiënt schrijven, dan is dat handig om daarnaar te zoeken wat bij jou past. Wat ik ook in aanloop naar het schrijven van een artikel doe, is al dat ik literatuur ga verzamelen, maar dat ik ook alvast literatuur in kopjes ga opdelen. Want het is namelijk, of in mapjes ga zetten. Het is namelijk zo, bij het schrijven is het vaak dat je dan denkt van, bijvoorbeeld bij het schrijven van je introductie, dat je iets wil zeggen over de ziekte. En dan heb ik al een keer een artikel gelezen daarover. En dan denk ik later wel eens van, ik onthoud wel wat er in dit artikel staat. Dat is dan niet zo, dus dat vergeet ik ook weer waarom ik dat een relevant artikel vind. Maar door dat juist in die kopjes te zetten, wat heel fijn kan zijn, is dat ik dan denk, als ik dan in een bepaalde paragraaf in een artikel zit van, nu wil ik iets zeggen over hoe vaak kinkhoest voorkomt in de wereld. Nou, dan pak ik gewoon mijn database literatuurlijstje met kinkhoest erbij en dan kijk ik van, wat heb ik daar, welke artikelen kan ik als referenties gebruiken. Scheelt gewoon een hoop tijd ook weer in het zoeken daarna. Nou, dan starten met het schrijven. Hoe ik het zelf doe, wat Janine al aanhaalt, je hebt vaak als onderzoeksgroep al bepaald van naar welk tijdschrift je toe wil sturen. Dan ga ik kijken bij wat zegt dit tijdschrift over wat zijn de eisen van het artikel. Vaak schrijf heel standaard, ook weer introductie, methode, resultaten, discussie, maar ook soms bijvoorbeeld woordaantallen. Dus dat ze willen hoeveel woorden je mag gebruiken. Of dat ze zeggen wat er allemaal in de introductie moet staan. Nou, dan maak ik daar van die opmerkingen kopjes van bij de introductie. Van wat er in mijn introductie voor moet komen van het artikel is dit en dit en dit en dit. En dat mag zoveel woorden zijn bijvoorbeeld. Nou, en dat kan dan achteraf helpen om te kijken van voldoe ik aan de eisen van het artikel. Of van het tijdschrift. Nou, en wat Janine ook al zei, je hebt natuurlijk ooit een keer een onderzoeksopzet geschreven, dus waarin in ieder geval jouw introductie en jouw methode in staan. Nou, die kan je natuurlijk zeker gebruiken ook weer voordat je als aanvang om te schrijven. En dat kan gewoon een hele fijne start zijn, want dan heb je gewoon in ieder geval iets staan. Kan natuurlijk een hoop aan gewijzigd zijn, maar dan heb je je basis. Dan gaan we door naar dia 34. Wat ik al zei, je hebt in je onderzoeksopzet ook een opzet gebruikt van achtergrond, rationale, van waarom het doel van je onderzoek en je onderzoeksvraag. Ik heb hem hier eventjes weergegeven hoe die bij een artikel wat we nu aan het schrijven zijn, dat gaat over de maternale kinkhoestvaccinatie onder reformatorische vrouwen. Onze trechter zag er zo uit van, eerst heb ik verteld over de ziekte, kinkhoest, en waarom het zo belangrijk is om die ziekte te voorkomen. Welke interventies daarbij zijn, namelijk vaccinaties. Dan waarom, want je hebt de vaccinatie, maar waarom is dat niet afdoende? Komt omdat er mensen twijfelen over de vaccinatie en dus die vaccinatie niet nemen. Waarom twijfelen ze? Wat kunnen we eraan doen? En op wie richten wij ons? En de reden waarom ik hem ook even zo heb weergegeven is, dat lijkt heel helder, hè, zo'n trechter. Maar wat wij bijvoorbeeld hadden gedaan, of wat ik had gedaan, was dat ik heel snel al was gaan schrijven over de reformatorische doelgroep die twijfelt over vaccinatie. Zeg maar bij die derde bullet had ik ze al genoemd. Maar het punt is dat wij, die groep reformatorische gezindten, die is heel typisch voor Nederland. Dus wat je eigenlijk in je trechter wil, is dat je van groot naar klein schrijft. Maar als je al heel snel bij Nederland uitkomt en daarna weer gaat hebben over iedereen over de hele wereld, dan zit er zeg maar een soort zandloperfiguurtje, krijg je dan in plaats van een trechter. Dus toen moesten we toch de doelgroep van de reformatorische gezindten naar verder naar beneden plaatsen. Maar goed, daar kom je ook pas achter als je aan het schrijven bent en aan het herzien bent. En daarna ga je dus door met van je rationale, van waarom is het zo belangrijk dat wij het doen. En wat ik zelf altijd waar ik snel naar neig om die stap over te slaan, is dat, ja, ik weet heel goed wat het doel is van mijn onderzoek. En ik vind het ook echt heel duidelijk waarom dat voor iedereen in de wereld heel belangrijk is. Maar de lezer heeft dat natuurlijk niet zo misschien op zijn netvlies. Dus het is heel belangrijk ook om daarna weer dat hogere doel te noemen. Van en het eigenlijk een beetje aan te leveren aan de lezer van, waarom is het nou voor mij ook? Ja, die lezer wil ook weten van, wat heb ik nou aan dat onderzoek? En dat is natuurlijk fijn als jij daar ook al over na hebt gedacht en dat benoemt. Nou, dan gaan we even naar de volgende dia, 35. Wat ik al heb geschreven, voor lezers en voor auteurs is het fijn om een structuur aan te brengen in je artikel. En dat zeg maar die in je hele artikel te volgen. Dus van methode, die structuur kan je in introductie ook al beginnen. Maar vaak begint dat ook bij de methode en dan volgt die structuur ook in je resultaten. En die structuur kan je ook weer laten terugkomen in je discussie. En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je meerdere onderzoeksvragen hebt. Je wil meerdere subvragen beantwoorden. En nou, die noem je natuurlijk al in je introductie. En daarna ga je in je methode ook nog een keertje. Hè, je hebt die verschillende subvragen die je beantwoordt. En dat je die ook in verschillende paragrafen op die manier behandelt. Bij een andere was bijvoorbeeld, wij hebben binnen dat onderzoek onder die reformatorische vrouwen, hebben we zowel interviews als online focusgroepen gebruikt. En dat heb ik dus ook weer opnieuw zo terug laten komen. Dus in de methode schrijf ik eerst van, we hebben interviews gedaan en we hebben online focusgroepen gedaan. En vervolgens begin je daar ook weer in je resultaten. Ga je opnieuw weer die lezer herinneren aan het feit dat je interviews hebt gedaan en dat je online focusgroepen hebt gedaan. Een andere structuur kan zijn bijvoorbeeld dat is meer bij kwantitatief onderzoek. Want waar ik nu dus mee bezig ben, was een kwalitatief onderzoek. We zijn ook bezig met een kwantitatief onderzoek waarin we heel veel variabelen heel veel risicofactoren aan het onderzoeken zijn. En we merkten als we die door elkaar gingen gooien dat daar heel veel verwarring ontstaat. Dus we hebben besloten om gewoon echt in de methode alle losse variabelen te benoemen. Hè? Van, we hebben deze variabelen zitten in het model, deze variabelen zitten in het model, deze variabelen. En elke keer ook waarom. Nou, in je methode vertel je dan hoe je die heb verzameld, dan ga je je resultaten vertellen wat daar per variabele uitkwam. En in je discussie kan je weer vertellen wat je daarvan vindt per variabele. Nou, dat kan natuurlijk ook een bepaalde, ja, eigenlijk biedt het een soort rust ook voor de lezer in het artikel. Wat het nadeel voor je, voor jezelf kan het wellicht voelen als veel herhaling, maar die herhaling leest dus wel makkelijk voor iemand die niet zo in het onderzoek zit, namelijk de lezer. Als laatste bullet had ik nog genoemd, dat is waar we nu in een artikel mee begonnen, tenminste waar ik nu in een artikel mee begonnen ben, is ook een lezerswijzers toevoegen. Dus ik begin in de resultaten van, nou, u gaat zo meteen dit en dit en dit op deze volgorde lezen. Nou, dan weten we de lezer van, oh ja, dat kan ik verwachten. Nou, dat kan dus heel veel verduidelijking bieden van waarom je wat neerschrijft. Nou, even kort over de methode. Eigenlijk wat Janine ook al zei, hè, je gebruikt hier ook grotendeels gewoon je onderzoeksopzet voor. Je laat de lezer zien van hoe jij je proces hebt doorlopen. Wat natuurlijk kan is dat je je methode in je initiële onderzoeksopzet had bedacht om het op een ene manier te doen. Maar uiteindelijk heb je het toch op een andere manier gedaan. Soms is dat juist relevant ook om zo neer te schrijven in je methode. Wij hebben bijvoorbeeld in onze initiële opzet was het plan om gewone focusgroepen te doen. Uiteindelijk hebben we besloten om dat juist online te doen. Nou, wat we in het artikel heel erg aanhalen is waarom het zo handig is om online focusgroepen te doen. Dat is natuurlijk omdat wij daar zelf achter kwamen. Maar goed, daar kan een lezer natuurlijk ook veel voordeel uit halen. Volgende dia, 37. Mijn eigen ervaring is bij het schrijven van resultaten is dat kwalitatief en kwantitatief beschrijving van je resultaten echt heel totaal anders is. Het vraagt echt een andere aanpak. Het maakt gewoon heel erg uit of je een tabel hebt met cijfers waar je naar verwijst. Of dat je een algemene bevinding van al je resultaten opschrijft en daarmee met quotes werkt. Dat is gewoon wel echt goed om je ook te realiseren. En wat daar natuurlijk heel erg behulpzaam bij kan zijn, is dat je voorbeeldartikelen gaat zoeken. Dus bij voorkeur van het tijdschrift waar jij naartoe wil schrijven. Dat je kijkt van oké, hoe hebben anderen dit aangepakt? En dat je daar ook je voordeel mee doet. Wat ik fijn vind bij het resultaten schrijven is toch gewoon echt heel breed beginnen. Dus gewoon opschrijven waar jij van denkt dat het een relevant resultaat is. Vaak zit je met een woordenlimiet bij een tijdschrift. Dus je gaat uiteindelijk toch wel eruit halen wat je niet relevant vindt. En daar kunnen je co-auteurs natuurlijk ook mee helpen. Maar als je te bazaal begint, zeg maar, dus als je met te al gelijk gaat kijken heel erg op woordenaantal, kan het zijn dus dat je dan later alleen maar bezig bent dat het heel veel vragen bij co-auteurs oproept. Dat ze zeggen, joh, waarom staat dat er niet in? Of hoe heb je dat dan gedaan? Nou ja, dan ben je daar ook weer druk mee. Dus soms kan je maar beter eerst veel schrijven en dan later gaan schrappen. Voor kwantitatief onderzoek is het, kwantitatief dus, is het belangrijk. Hè, dat je hebt ook tabellen waar die cijfers ook in beschreven staan. Het moet niet zo zijn dat een lezer heel erg moet gaan zoeken in die tabel waar dan dat cijfer terug te vinden is. Het is gewoon heel fijn als dat ook gewoon duidelijk, desnoods benoem je het wat duidelijker. Maar het moet niet zo zijn dat het juist vragen oproept van ja, maar waar staat dat dan of hoe kan ik dat terugvinden? Ja, ik ga door. Dia 38, de discussie. Nou, wat Janine eigenlijk ook al noemde, hè, van je moet echt ervan uitgaan dat de discussie, dat kost gewoon veel tijd. Ik verkijk me daar zelf eigenlijk elke keer weer op dat ik denk, nou, het staat er best wel lekker zo. Misschien vinden ze het in één keer wel goed, wie weet joh. Maar je moet echt ervan uitgaan dat meerdere keren kost. En dat is ook omdat je moet echt dat onderzoek ga je naar een hoger niveau tillen. En wat dat hogere niveau is, daar heb je natuurlijk ook nog niet zo goed met z'n allen over nagedacht. Het is ook een beetje een gezamenlijk proces met je onderzoeksgroep van daarom heb ik dat ook helikoptertje erbij. Je gaat echt met een helikopterview bekijken van wat willen we nou meedelen aan alle lezers en aan de hele wereld van wat ook de meerwaarde is van jouw artikel. Belangrijk daarbij is dat je niet te ver afgaat van je resultaten, dus je moet wel, het moet nog wel een link hebben, zeg maar. Ook al is dat andere ook heel boeiend om op te schrijven, maar dat is misschien voor een ander onderzoek. En wat mij hierbij heel erg helpt is, het klinkt altijd een beetje kinderachtig, maar ik maak gewoon losse kaartjes vaak, waarop ik het onderwerp van de paragraaf beschrijf. Ik wil één paragraaf beschrijven over je samenvatting van het hele onderzoek, ik schrijf één paragraaf over dat. En dan ga ik met die kaartjes ook een beetje husselen om te kijken van, in welke volgorde moet ik schrijven, maar ook is niet het ene een bijzaak van een hoofdzaak en dan is eigenlijk die hoofdzaak weer de inhoud van je paragraaf, het onderwerp van je paragraaf. Dus dat kan gewoon helpen om voor jezelf ook wat overzicht en structuur te creëren. En het laatste bullet vind ik wel belangrijk, is niet per se gelinkt alleen maar aan de discussie. Vaak stuur je op een gegeven moment, bespreek je met z'n allen, nou dan hebben wij een moment waarop we met z'n samen naar het artikel gaan kijken. Het is belangrijk dat je voor jezelf voldoende tijd tussen die bespreekpunten houdt. Maar ook dat je voor jezelf niet zegt van, ik ga dan in één hele dag aan mijn discussie zitten. Maar dat je voor jezelf ook tijd inbouwt van, goed, ik ga er dan aan zitten en ik ga er dan aan zitten. En dat er echt wel wat tijd tussen zit. Omdat je dan voor jezelf ook weer kan reflecteren op je eigen tekst die je eerder hebt geschreven. ik haal er zelf dan bijvoorbeeld ook echt wel veel fouten uit. Of logica tussen zinnen. Of wat tussen paragrafen die niet lekker loopt. Dus op die manier geef je dan eigenlijk ook een beetje feedback op je eigen werk. Gaan we door naar de volgende dia. Nou, wat ik net al zei, hè, soms dan heb ik een stuk geschreven waarvan ik denk, nou, dat staat echt wel lekker op papier. En dan krijg ik vervolgens de feedback terug, wat er ongeveer zo uitziet als dit. Waarin iedereen opmerkingen, dingen heeft gewijzigd, wat er anders kan. En dat heeft er niet altijd mee te maken van, hè, dat het niet goed is of hoe het er nu staat. Maar dat is ook gewoon omdat je samen reflecteert op het stuk van hoe staat het er nu en wat kan er beter. Dus vaak leidt dat gewoon tot weer een beter stuk daarna, of meestal eigenlijk. Maar goed, het kan wel even schrikken zijn. En dat noem ik, hè, bij, als we doorgaan naar dia 40, dan zie je dat ook. Hè. Ik heb altijd zelf wel een beetje een haat-liefde verhouding met feedback. Aan de ene kant brengt het natuurlijk echt je tot een hoger niveau. Het maakt het een veel beter stuk. Maar goed, het is natuurlijk wel soms heel... het is wel even slikken soms als je denkt van, nou, ik heb dit mooi opgeschreven... En een hele zin gaat eruit bijvoorbeeld, waar je juist zeker een uurtje op zit te ploeteren met prachtige referenties erbij. Dus wat ik daar echt ook wel belangrijk aan vind om mee te geven, is van neem er ook echt tijd voor om rustig te kijken naar de feedback die je terug hebt gekeken. Om echt daar voor jezelf ook te kijken van, nou, wat staat er nou? En bij het verwerken van feedback ga ik het zelf altijd opdelen in blokjes. Hè? Wat heel makkelijk is van een zin die anders moet, waar je het helemaal mee eens bent. Soms heeft iemand een opmerking waar je echt nog wel het een of ander voor moet uitzoeken. Terug naar je resultaten of op zoek moet naar andere referenties. En echt het laatste bewaar ik vaak voor het herschrijven van hele paragrafen. Dan moet je gewoon echt... het kan gebeuren dat moet, maar neem daar ook de tijd voor. Ik ga even snel door naar de volgende, naar dia 41. Ja, wat is, ook als je op andere mensen feedback moet geven, wat is bruikbaar? Dat is ook dat je een algemene opmerking geeft of aan iemand van, het hele stuk ziet er al heel goed uit. Of het is al beter dan, het is aanzienlijk beter dan de vorige versie. Of... we moeten echt nog wel even tijd nemen samen voor dit of dit. Ik vind dat zelf altijd wel bruikbaar om te weten, want dan weet ik ook een beetje waar het stuk staat. Het is fijn als mensen meedenken over hoe paragrafen gewisseld moeten worden of wat er binnen een paragraaf gewisseld moet worden. Als iemand opmerkingen geeft van, net had je het over A en nu schrijf je B, hoe zit dat? Via de bullet, het is altijd fijn als ik ook iemand af en toe zegt van, nou, maar dit ziet er wel heel goed uit, of dit heb je wel leuk opgeschreven. Het is gewoon fijn om te lezen, bemoedigt gewoon. Ik heb wel eens teruggekregen dat er staat, nou, stuk, deze vind ik onduidelijk bijvoorbeeld. Nou goed, het is natuurlijk fijn om te horen van, het is onduidelijk omdat, en dan die bevinding erbij. Dat geeft gewoon, daar kun je gewoon veel meer mee. Nou, wat is niet zo prettig? Wat gebeurt is dat co-auteur 1 zegt, ik zou het zo schrijven. En co-auteur B zegt, nou, ik zou dat juist helemaal niet zo doen. Nou, dat moet je het natuurlijk vooral samen over hebben, maar dat is niet altijd handig. Ik heb wel eens meegemaakt dat we hadden besloten om het op een bepaalde manier op te schrijven. Daar nog een keer of 4, 5 op anders over na hebben gedacht. En uiteindelijk weer terugkwamen dat de eerste tekst toch echt het allerbeste was. Nee, dat is gewoon een proces. Moet je het maar zien. Wat ook niet fijn is om als co-auteur te doen, is dat je helemaal op het eind nog met hele nieuwe inzichten komt. Het kan gebeuren natuurlijk, maar het is wel goed om even af te wegen van, is dit nu nog het moment om dat te bespreken? Omdat dat natuurlijk wel echt kan volgen tot het omgooien van bepaalde stukken. En eigenlijk was dat de laatste. Ik heb als laatste nog wat websites meegegeven. Voor het schrijven van textueel kan de Oxford Dictionary heel fijn zijn. Die geven ook een uitleg over betekenis van woorden, maar ook de thesaurus, van wat zou je anders nog kunnen gebruiken. En de Academic Phrasebank, die vind ik heel handig, want die geven ook aan hoe je bepaalde zinnen zou kunnen schrijven. Dus die geven gewoon voorbeeldzinnen. Dat geeft ook wat variatie. Dus dat is ook, bekijk ze zeker allebei eens een keer en doe je voordeel mee. Oké,
dankjewel Anne voor dit mooie voorbeeld. Een beetje meer een praktijkvoorbeeld naast mijn verhaal. Op dia 543, ik kan niet eens goed zien, staat nog eventjes de datum van die Live Arena in rood, dus 19 september. 'Smiddags hebben we allemaal onderzoekspresentaties. Binnenkort wordt de uitnodiging gestuurd hoor. Maar dus in de middag zijn onderzoekspresentaties. En als je ook 's ochtends wil komen, dan kun je 's ochtends nog kiezen uit een cursus PubMed van de bibliotheek hier. Die geeft die en daar is dan een van ons bij om dat samen met jullie te doen. Of je kunt kiezen om naar een soort journalclub te gaan. En daar wordt een artikel gezamenlijk, dus sterk op methodologie en schrijftechniek, et cetera, besproken. Dus je kunt kiezen voor ochtend en middag, of alleen de middag, of alleen de ochtend kan misschien ook, weet ik niet. Dus dat is in ieder geval, noteer dat vast als je interesse hebt. Verder wou ik eventjes, misschien iedere GGD om de beurt even, hebben jullie nog een vraag of een opmerking? West-Brabant... Hebben jullie nog een...
Nee.
Nee, niet meer? Nee, oké. Heeft Brabant Zuidoost nog een vraag? Of een iets anders?
Nee, dat is heel interessant. En op heel veel punten herkenbaar.
Dus, oh, herkenbaar. Oké, dat is mooi. Gelderland Zuid, hebben jullie nog een vraag?
Nee, geen vragen. Ik heb hem opgeslagen, dus kan aan de slag strakjes.
Ja, oké. Hans, Gelderland Midden.
Nee, geen vraag. Ik vond het erg leuk en nuttig. Goed dat er een beetje persoonlijke ervaringsstukje nog bij zat.
Oké, dankjewel. En André uit IJsseland? André zit er misschien nog onder de mute-knop. En volgens mij was er nog een GGD bijgekomen later op een gegeven moment. Is er nog iemand anders?
Utrecht is er.
Oh, Utrecht is er nog. Oké. Okay.
Met excuus voor de vertraging.
Maakt niet uit. Welkom. Hebben jullie nog een vraag of opmerking?
Zover ik weet, geen vragen. Dankjewel.
Oké. Okay. Nou, dan ronden we af. Bedankt allemaal voor het meeluisteren en tot een volgende keer.
Dankjewel.
Joep.
Dankjewel.
Dankjewel.